hou je er rekening mee hoe die helm op je hoofd staat? Want je hebt natuurlijk... Hè?
Ja, toch wel. Ja.
Je wil er niet bijlopen als zo'n poppetje uit... Mario.
Nee.
Hè? Dat paddenstoel idee.
Goed dat je het zegt, want die helm die heb ik dus.
Ja.
Voor de tijdritten. En dat vond ik wel een drempel om dat ding op mijn hoofd te zetten. Ja, als je de eerste keer... Maar ja, gelukkig rijden heel veel mensen daarmee.
Liefhebbers van de fiets, welkom bij Fiets de Podcast. Welke kleur, welke maat, welk veiligheidssysteem en hoe past het bij je hoofd? Genoeg vragen die je zelf kan stellen tijdens de aanschaf van een fietshelm. Want zeg nou zelf, een goede helm is toch van levensbelang. En juist daarom moet je goed nadenken over wat je op je kopje zet. Goedemorgen Edwin.
Hey, Edmond.
Hey, voor de luisteraars die ons niet kunnen zien, hoe zit ik erbij?
Ja, veilig. Dit is echt
veilig,
de veiligste podcast die we ooit gemaakt hebben. Je zit met een helm op.
Ja, ik zit met een helm op. Wat voor helm? Want het is een hele speciale. Eentje met ook een vizier.
Ja, dit is de aero-helm van Pok. Dit is maar zo'n soort tussen een gewone racefietshelm en een tijdrithelm in zit.
Nee, dit is een hele speciale, hè? Want ik kan ook...
Het vizier kan eraf. En dan kan je zitten met magneetjes.
Ja. Gewoon met magneetjes. Dus ik haal hem er ook af.
Ja.
En die kan ik ook met het magneetje 1, 2, 3, zit die gewoon op de achterkant van het helm.
Hup, barber truc.
Want een helm is, dat is best wel een dingetje.
Kan vandaag ophouden eigenlijk?
Het wordt wel een beetje warm hier met al die lampen. Dus ik ga hem ook nu gewoon van mijn hoofd afdoen. Ja, dit is toch... Kijk, leg hem op het midden van de tafel. Het is een briljante uitvinding. En we hebben natuurlijk ook Ben Healy er veel mee gezien tijdens de tour.
Ja.
Maar dan in een mooie roze versie. Maar we gaan het natuurlijk hebben over helmen. Want er valt een hele hoop te vertellen over de fietshelm.
Ja, zeker.
Maar ik wil toch eerst even beginnen met een stelling. Fietsen zonder helm moet een boete krijgen.
Nee, natuurlijk niet.
Nee?
Nee, joh.
Vind je niet?
Nee. Dus,
en waarom dan niet?
Eigen verantwoording. Omdat je er niemand anders kwaad mee doet dan jezelf. Behalve misschien de gemeente.
De zorgverzekering.
Ja, de mensen om je heen. Gemeenschap met belastinggeld. Maar nee, dat gaan we wel echt ver. Okay. Je bent wel oerdom als je hem niet draagt. Ja. Maar boetes...
We hebben het er al eerder over gehad. Maar wat is jouw primaire reactie als je een fietser tegenkomt die geen helm draagt?
Verbazing.
Ja.
Dat is de
nou ja, ik reed laatst nog in de buurt van Epe. De knobbel op.
Ja, ja.
En ik zag hem al voor me rijden. Een grijs haar.
Ja.
En ik dacht, heeft hij nou wel een helm op of niet? Niet een helm op.
Ja.
En ik kwam steeds dichterbij. Ik denk, hij heeft geen helm op. Nee. En dan kan ik het toch niet laten.
Nee, zeg je er iets van?
Nee, ik ging toch even naast fietsen. Ja. En we gingen de knobbel op.
Ja.
Dus hij begon ook wat langzamer te fietsen. Dus ik zeg, waarom draag je nou geen helm?
Ja.
En hij was een beetje verbaasd. Dat ik hem die vraag stelde.
Oh,
okay. Dus hij zei van, waar bemoei je je mee?
Oké, dat lijkt me een logische vraag op zich.
Ja, dat snap ik ook wel.
Zou misschien ook mijn eerste reactie zijn.
Ja, ik had me natuurlijk wel een beetje op voorbereid. Dus ik een beetje een bed weten natuurlijk. Dus ook een beetje bij de hand natuurlijk. Maar ik zeg, in het belang van je veiligheid. Maar ook je omgeving.
Ja, ja.
Ja, je bent toch wel echt een van de weinigen die hier nog rijdt zonder helm.
Ja.
Ja, maar het is. Ik moet het allemaal lekker zelf weten.
Ja,
ik dacht, dat moet je zelf weten. Maar ik zeg,
misschien fietst er iemand al 40 jaar zonder helm. Maar is hij nooit gevallen? Hè? Dan heeft hij misschien ook nog wel recht van spreken.
Ja, maar ik vind het ook wel echt gewoon oerdom, eigenwijs.
Ja, in mijn geval is het misschien nog wel anders. Omdat dat ding mijn leven wel eens gered heeft. Maar anders had ik hier denk ik niet gezeten. Maar het is. Veel mensen die hem niet dragen, die. Die gaan er nog steeds van uit dat een helm heel oncomfortabel zit. En ja, dat is gewoon niet zo. Je voelt helemaal niet meer dat je zo'n ding op hebt. Eigenlijk.
Nee, qua gewicht, qua ventilatie, een goede helm. Ja. En vooral uiteindelijk inderdaad, het is gewoon van levensbelang.
Ja. Ik zou er eigenlijk meer voor pleiten. Maar dat gaat een beetje buiten onze doelgroep om. Dat ze ouderen op e-bikes en van die jonge gastjes op die opgevoerde fatbikes. Dat ze die verplichten, dat ze die een boete geven als je geen helm draagt.
Ja.
Dat lijkt me wel verstandig.
Nou, daar kan ik me wel in vinden, inderdaad. Ja. Maar inderdaad, vandaag de dag kan je, als je dus, wat ik al in mijn intro zei, er zijn een hele hoop factoren waar je eigenlijk rekening mee kan houden als je een helm gaat aanschaffen.
Ja.
Wat zijn, want we kregen inderdaad de vraag van Andrea Nuiting, ik wil een nieuwe helm, waar moet ik dan op letten?
Hij moet in ieder geval goed zitten. Daar begint het mee.
Dus ja, en hoe bepaal je dat? Want als je online gaat kijken, dan heb je natuurlijk allerlei maten.
Ja, eigenlijk zou je dat niet moeten doen, online een helm kopen. Als je niet weet wat voor helmje jou lekker zit. Want je kan je hoofdomtrek meten.
Ja.
Helmen komen in verschillende maten. S, M, L, maar meestal staan daar centimeters bij. Wat is het?
54, 56, ja, dat is vaak een medium. Dat is tenminste mijn maat. Ja, dus daarom haal ik dat direct naar boven.
Ik zit bijvoorbeeld net tussen medium en large in. Sommige helmen zitten me beter in medium, andere zitten me beter in large. Dus dat is lastig als je hem online bestelt. Dat je misschien net niet de juiste maat hebt. En daarnaast, de ene helm is wat ronder, de andere is iets meer ovaal. En dat zit gewoon. Ik heb echt idioot veel helmen, omdat we veel van die dingen testen en toegestuurd krijgen. En sommige zitten me echt alsof ze voor mijn hoofd gemaakt zijn. En andere die voel ik aan de voor- en de achterkant drukken, terwijl ze aan de zijkant te ruim zijn. Dus ik heb een beetje kennelijk een ovaal hoofd. En dan is die helm net even wat te rond of zo.
Maar waar begin je dan te meten? Want vaak 2 centimeter boven je wenkbrauwen.
Dan rondom.
Ja. Ja. Dus dat is een hele belangrijke om te doen.
Ja.
En dan worden maten vaak aangegeven in S, medium,
of large. Ja, er staan er meestal wel centimeters bij. Hè?
Ja. Maar goed, dat kan soms ook wel eens een vertekend beeld geven. Hè? Ja. Want soms valt een S inderdaad groter uit dan wat je kan verwachten. Ja. Of juist veel kleiner uit, of een M. Ja. Dus dan is het belangrijk om inderdaad fysiek bijvoorbeeld ook gewoon naar een winkel te gaan.
Ja, en kopen van een winkel,
te passen.
Ja, dan zul je toch vaak zien dat je hem terug moet sturen en een andere maat moet kopen. Of een ander model moet kopen, omdat die niet goed zit.
Want als je die helm op hebt, wat is dan belangrijk om... Hoe weet je dat die goed zit?
Er is een soort regel, hè, dat je een vinger ertussen moet kunnen hebben, maar niet meer. Nou is een helm niet, het is niet dat je hem opzet en dat hij dan meteen goed zit. Dan zit altijd of aan de achterkant of aan de bovenkant een draaiknopje of een ander systeem. Waarmee je een soort intern maatgevalletje kan instellen, zodat hij beter om je hoofd sluit. Dat moet goed zitten en helmen hebben, die gaan onder je kin vast met bandjes of een ander systeem.
Wat is dan de gouden regel qua...
Daar moeten ook twee vingers zo tussen kunnen, maar niet meer.
Dus tussen je kin.
Tussen je kin en het bandje moet de vinger kunnen, maar niet meer. Wat je heel vaak ziet is dat bij mensen wappert. Helemaal bungelt. En als je dan valt, dan schiet je helm af en dan heb je er nog niks aan.
Nee.
Dus dat is belangrijk. En hij moet goed aansluiten. Er zit vaak zo'n soort driehoek
om je oor.
En dat kun je ook meestal instellen. Dus dat moet eigenlijk netjes onder je oor sluiten.
Ja, en daar kan altijd wel verschil zitten tussen de fabrikanten. Want ik heb ook een merk bijvoorbeeld dat bij mij nooit past. Omdat gewoon die deeltjes rondom mijn oor gewoon niet lekker zitten.
Ja. Nee, dus dat verschilt heel erg per merk.
Dus daarom is het ook belangrijk om goed op te letten. Want het is natuurlijk wel van levensbelang dat die helm gewoon goed aansluit op alle punten.
Ja,
voor mijn gevoel tenminste. Ik vind het prettig dat die goed strak aansluit. Dus als ik mijn helm afdoe na een aantal uren, dan zie je ook echt die helm letterlijk afgedrukt op mijn kale hoofd.
Ja. Maar ik krijg altijd hoofdpijn als hij te strak zit.
Oh, ja?
Ik draag bijvoorbeeld nooit een wielenpetje eronder, want ik krijg echt na een half uur krijg ik hoofdpijn. Als
ik draag ook nooit een petje. Vind ik ook te warm, maar in de winter wel eens.
Ja.
Hey, en het verschil tussen een MTB en een weghelm?
Vroeger was dat de antwoord simpel, een klepje.
Ja. Wat is het nut van zo'n klepje bij een MTB?
Het beschermt je tegen takken in je gezicht, bijvoorbeeld. Opspattend modder, dat zeg maar zo van je voorganger komt.
Het weert de zon natuurlijk.
Het weert de zon ook wel wat, maar je draagt in principe toch altijd een bril. Hè?
Ja. Dus, maar dat klepje kan je ook inderdaad...
Dat klepje kan er vaak afhalen. Maar tegenwoordig zijn mountainbike helmen vaak aan de achterkant, achter je oor zijn ze lager, omdat zeg maar, dat weken deel...
Langere achterzijde, zijkant.
Er zit zo'n zacht stukje onder je schedel, dat wordt bij die helmen beschermd.
Zodat je ook gewoon beschermd bent tegen takken.
Ja, dat. Maar ook met de mountainbike kans op vallen toch wat groter. Ja. En ook dat je niet glijdt, maar dat je tegen rotsen of tegen bomen aanknalt. Dus die helmen die geven gewoon net even wat meer wat extra bescherming.
Maar in principe zou je met een MTB-helm ook op de weg kunnen fietsen natuurlijk.
Ja, natuurlijk. En andersom ook.
Het nut van een gravelhelm, want zie je tegenwoordig
ook?
Ja,
dat is er niet. Nee.
Nee, hè? Dat is gewoon marketing.
Ja, dat is gewoon marketing.
Ja,
toevallig ook Pok. We zouden hier geen Pok reclame aan maken. Maar die hebben een gravelhelm. Daar zit een soort... aan de ene kant zit klittenband. Daar kan je iets opplakken. En aan de andere kant zit een soort... Daar zitten twee elastiekjes. En daar zou je dan een reepje in kunnen doen. Of een banaan. Of iets.
Maar
zie jij jezelf met een banaan of een sportreep op je helm fietsen? Nee, toch?
Het is wel jammer dat we die helm niet hebben liggen. Anders hebben die ook
Aranka is hem aan het
testen. En die ook uitgerust met een banaan aan precies, de ene kant. En aan de andere kant inderdaad een reepje.
Ja, maar dat is gewoon... marketing.
Ja.
Grappig. Ja, dat je meelift op de hype. Hè?
Is er dan ook nog een verschil tussen een helm voor dames en een helm voor heren?
Nee.
Je ziet natuurlijk wel dat als je het hebt over als je lang haar hebt.
Ja, maar ja, dat zijn ook mannen met lang haar. Hoor.
Ja, nee, dat bedoel ik. Daarom zeg ik ook, als je lang haar hebt, dat daar helmen ook natuurlijk rekening mee houden.
Ja, de ene helm kan je beter je paardenstaart tussen de... Tussen dat verstelsysteem en je helm door.
Tussen je draaiknop en zeg maar de bovenkant van de opening.
Ja, dat daar ruimte is.
Ja. Ja. Hey, en gewicht, hoe belangrijk is dat? Want hoe duurder de helm, hoe lichter de helm over
vaak
het algemeen?
Wel, ja. Ja, ik vind het zelf wel belangrijk. Ja. Het hoeft niet super licht te zijn. Ja,
soms kan je die helm wel, zoals we hadden het over die 300 kilometer. Ja, dan heb je die helm 10 of 11 uur op je hoofd zitten.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er niet aan gedacht die dag. Dus dan zit hij goed. Maar ik heb wel eens een helm gehad die ik echt te zwaar vond. En dan voel je dat eigenlijk tijdens het bewegen. Iedere keer denk je, oh ja, dit is wel echt te zwaar. Maar in principe, de meeste helmen tegenwoordig zijn licht genoeg om er niks van te voelen.
Wat is ongeveer... helmen in de dure prijsklasse qua gewicht.
250 gram?
Ja, zoiets. 240, 230.
En tot 300 gram of zo vind ik echt gewoon heel comfortabel zitten. En ik heb wel eens 360 gram, dan vind ik wel, dan begint het wel begint te voelen.
Ja, dat zijn de helmen van vroeger met name.
Ja.
Tegenwoordig natuurlijk met het materiaal wat ze gebruiken. En ventilatie is ook wel een belangrijke om rekening mee te houden. Want je hebt natuurlijk ook allerlei categorieën helmen.
Ja.
De aero-helmen, zoals het exemplaar wat we hier hebben. Dat is natuurlijk echt inderdaad met name voor het verminderen van luchtweerstand. Het besparen van watts.
Ja, en dat kan echt serieus wat zijn. Hè?
Ja.
Dat, als je competitief fietst, dan is een helm super belangrijk. Want dat kan je zomaar... tussen de ene en de andere helm kan wel 20 watt zitten.
Ja, maar voor de gewone fietsers de gewone is denk ik ventilatie super belangrijk.
Ja, is dat, ligt er natuurlijk ook weer aan waar en wanneer je fietst. En hoe gevoelig je daarvoor bent.
Ja.
Want ik draag eigenlijk bijna altijd aero-helmen. En ik heb het niet snel dat ik het idee heb dat,
ook niet
dat
met,
die helm te warm is.
Je hebt nog best wat haar.
Ja, dat wordt minder. Maar ja. Als je op vakantie gaat naar Frankrijk, Spanje, weet je echt die 40 graden landen, dan is ventilatie wel echt belangrijk. Maar ik vind in Nederland over het algemeen prima te doen met een aero-helm.
Hey, en als je het hebt over optisch gezien, hou je er rekening mee hoe die helm op je hoofd staat? Want je natuurlijk... Je wil er niet bijlopen als zo'n poppetje uit... hoe heet dat? Mario?
Nee.
Hè? Dat paddenstoel-idee.
Goed dat je het zegt, want die helm die heb ik dus.
Ja.
Voor de tijdritten. En dat vond ik wel een drempel om dat ding op mijn hoofd te zetten. Ja, als je de eerste keer... Maar ja, gelukkig rijden heel veel mensen daarmee. Maar dat, je ziet er inderdaad
als we het over die tijdritten gaan hebben, dan is het natuurlijk de gedrochte.
Ja, maar, dat is steeds erger.
Er zit best wel wat verschil tussen die fabrikanten. Hoe een helm
zeker,
inderdaad, hoe dat eruit ziet.
Hoe dat eruit ziet. En ook, ik kijk zelfs al naar kleuren. Ik denk, ik vind het wel leuk als die helm een beetje past bij je kleding en of bij je fiets.
Ja, heb jij dan een standaard keuze die je dan het liefst maakt? Ik bedoel, als je een testhelm toegestuurd krijgt, heb je dan zoiets van, kleur
die krijg
wel, die
ik bijna
niet?
Altijd in zwart of wit toegestuurd. Ja. Hebben we ook geen keuze in meestal.
Natuurlijk leven wij hier niet in Spanje, maar maakt dat uit, kleur? Dus bijvoorbeeld
in warmte? Nee, volgens mij niet.
Nee, dat is wel laatst ook bewezen dat inderdaad ook met zwarte of witte kleding dat niet heel veel impact heeft.
Nee, precies. En zo'n helm heeft natuurlijk nog een dikke laag schuim tussen de buitenkant en je hoofd. En dat isoleert genoeg.
Als je het hebt over prijsverschillen. Hè? Je hebt helmen die €300 kosten.
Ja.
Helmen 150. En ook onder de €100.
Ja, ook onder de €50.
Ja.
En eigenlijk zijn ze allemaal even goed. Allemaal even veilig, laat ik het zo zeggen. Zo goed als even veilig. Hè? Ja. We gaan het zo nog over veiligheidssystemen hebben. Maar in principe is maar de basisveiligheid, daar is gewoon een keurmerk voor. En dan moet iedere helm die verkocht wordt, moet daar ook
aan voldoen. Dat CE-keurmerk.
Ja, en ook die helmen van drie tientjes voldoende aan. Dus in principe
maar waar wordt dan het verschil door gemaakt?
Deels door extra ontwikkelingen. En een groot deel marketing. De helm waar Mathieu van der Poel mee rijdt, die is ongetwijfeld duurder dan de helm die de Action verkoopt.
Hey, en dan een bruggetje. Want we hadden het al even over veiligheidssystemen. Maar ook een hele belangrijke met tot veiligheid. Wat mensen niet altijd weten. Of misschien wel eens gehoord hebben. Er zit een houdbaarheidsdatum op een helm. Is dat zo?
Nou, dat is een onderwerp waar we 10 podcasts mee kunnen vullen. We hebben dat al eens proberen uit te zoeken. En dat is ontzettend lastig. Want als je het aan de fabrikanten vraagt, krijg je allemaal verschillende antwoorden. Tussen de 3 en de 7 jaar of zo. Ja. Maar in Amerika is een universiteit die alle helmen test.
Ja.
Dat is zeg maar de meest geloofwaardige testmanier. Die zijn onafhankelijk. Die testen al jaren helmen. En ik heb een onderzoek van hun gelezen waarbij ze ook een hele stapels helmen van 20 jaar oud hebben gekregen. En dat bleek eigenlijk gewoon dat een helm helemaal niet vergaat als je die niet 20 jaar in de zon
legt. Ze hebben toen al die helmen getest.
Ja.
Want zon is een hele belangrijke... want blootstelling aan de UV-straling en zweet hebben impact op de helm.
Ja, maar dat blijkt dus echt minimaal te zijn uit die onderzoeken. Want ook helmen die al 20 jaar gebruikt werden, deden dat nog steeds hartstikke goed.
Maar er staat namelijk in ieder helm een productiedatum.
Ja.
Maar die productiedatum is niet leidend. Als je ervan uit zou gaan
dat 3 jaar in de winkel gelegen hebben.
Precies. Ja. Dus ze zeggen dan, tenminste dat lees je ook overal.
Ja.
Hè, dat je moet kijken wanneer ga je die helm gebruiken.
Mm-hmm.
En dat dan inderdaad, dat je dan moet gaan rekenen van nou hè, een helm 3 tot 5 of 7 jaar.
Ja, maar ja, dat blijkt
maar
dus helemaal niet zo te zijn.
Zegt,
dat kan ook
van,
wel 15 jaar zijn. Ja.
De veiligheid van die helm is ook gegarandeerd na 15 jaar.
Het zou heel fijn zijn als daar een keertje een eenduidig antwoord op komt. Want moet je voorstellen wereldwijd wat een berg aan afval dat speelt. Als je niet iedere 3 jaar een nieuwe helm koopt.
Dus hier bij deze een oproep aan alle helmfabrikanten om eens inderdaad met een duidelijk protocol te komen van hoe zit het nou?
Ja, daar zit die helmfabrikant natuurlijk niet op te wachten. Want
ja,
die
wil ik
liever
niet.
Dat jij iedere 3 jaar een nieuwe helm koopt in plaats van iedere 10 jaar.
We vinden ook allemaal het klimaat heel erg belangrijk, toch?
Niet allemaal.
Hey, want wat doe je met een helm na een val? Jij bent een keer gevallen.
Ja, toen was hij zo stuk dat hij sowieso de
Dat was
een
heel duidelijk antwoord inderdaad.
Ja, ja.
Die was direct...
In principe als je op je hoofd gevallen bent, als kras of deuken in je helm zitten, dan moet hij gewoon weg.
Ja.
Dan kan je hem niet meer gebruiken.
Dan heeft die impact op de helm.
Ja.
Dus gewoon de constructie binnen de helm is dan gewoon niet meer 100%.
Nee, precies, dan weet je niet of je bij een volgende val weer voldoende bescherming biedt.
En dan zijn er ook allerlei veiligheidssystemen tegenwoordig. Je hebt MIPS.
Ja, dat was denk ik zo.
Dus misschien de bekendste.
Eerste. Ja, ook een van de eerste, denk ik. Ja, waar ze op een gegeven moment achterkwamen, was dat je vaak een hersenschudding krijgt als je valt. Hè? En dat meestal kwam doordat de impact, zeg maar, recht op je hoofd kwam. En toen kwamen ze erachter dat als je de energie van die val, als je die kan wegleiden opzij. Dus als je bijvoorbeeld doordat je helm een beetje gaat draaien. Dat er dan veel minder impact op je hersenen komt. En dat je dus ook veel minder kans op een hersenschudding hebt. Dus eigenlijk zijn al die systemen, die veiligheidssystemen, zijn allemaal zo ontworpen dat de buitenkant van de helm kan draaien om de binnenkant heen.
Ja, maar dan is altijd, hè, want je hebt MIPS, je hebt weefsel, je hebt Kinetic Core. En dan heb je ook nog WG11 van Kask en Spin van POC. Hè, dus ze hebben allemaal een eigen veiligheidssysteem. Ja. Komt denk ik allemaal een beetje op hetzelfde neer. Om de
uiteindelijk
impact
gaat
van
allemaal
een val
om die impact weg te leiden. Ja.
Maar je hebt ook helmen met MIPS en helmen zonder MIPS.
Ja.
Ja, wat voor keuze moet je dan maken?
Dat ligt een beetje aan hoeveel je om je eigen hoofd geeft, denk ik.
Ik kies standaard altijd dan voor MIPS. Ja, puur denk als het er wel is, waarom zou ik het dan niet nemen?
Ja.
Maar dat is gewoon op gevoel dat ik die keuze maak. Ja. En omdat ik weet, dat MIPS is er niet voor niets.
Nee, dat zou ik ook doen dan in dat geval.
Want je hebt MIPS. He, dus inderdaad, dat roteert dan eigenlijk.
Ja, in het begin was dat
binnenschaal.
Ja, in het begin was dat een best wel zware gele kunststofplaat die tussen de buiten- en de binnenkant in zat. Maar tegenwoordig is dat allemaal een heel stuk lichter en kleiner geworden. En MIPS is een onafhankelijk merk.
Ja.
Dus een helmenfabrikant die MIPS gebruikt, die betaalt daarvoor aan MIPS, waardoor die helm weer duurder wordt.
Je hebt weefsel, dat is van Bonddrager.
Ja, dat is
Amerikaans.
Een soort honingraadsysteem. Ja. Dat een beetje hetzelfde soort werking heeft. Ook kunststof, ook een toevoeging aan je helm, waardoor die ietsje zwaarder wordt, maar waardoor die wel veiliger wordt.
En dan heb je ook nog laser. Hè?
Laser heeft eigenlijk iets heel slims gedaan.
Kinetic Core.
Die hebben bedacht dat als je nou dat piepschuim in die helm, als je daar allemaal gleufjes in maakt, dat allemaal een soort losse blokjes worden. Als je dan valt, dan kunnen die blokjes breken, waardoor ze eigenlijk opzij gaan, waardoor je ook diezelfde beweging krijgt. En ook die energie wordt weggehaald. Dus eigenlijk hebben zij materiaal weggehaald in plaats van toegevoegd. En natuurlijk is het uiteindelijk ook goedkoper.
Ja, maar jouw devies zou zijn ook altijd kies een helm met zo'n veiligheidssysteem.
Ik zou er wel één kiezen met zo'n veiligheidssysteem,
Hey, als je het dan hebt gehad over veiligheid en inderdaad ook de andere keuze die je kan maken, dan gebeurt natuurlijk heel veel op het gebied van vernieuwingen en innovatie. Onder andere die helm die op tafel ligt.
Ja.
Gaan we het zo over hebben. Ik ga even naar een boodschap van onze partner. Haal voordelig je verantwoorde sportvoeding huis. Dankzij partner By Nutrition kun je voor €55 in plaats van €70 het Fietsenpodcast sportvoedingspakket bestellen. Vol met repen, een kilo sportdrank, gels en shots. Zo ben je klaar voor je sportieve uitdaging. Ga naar bij.nl/fietspodcast of check de show notes en gebruik de code podcast. Innovaties en vernieuwingen. De fabrikanten staan niet stil. Hè. We zien natuurlijk de enorme veranderingen in veiligheid. Hè, om ervoor te zorgen dat die impact bij een val steeds minder wordt.
Wanneer ben jij eigenlijk, even een stapje terug, wanneer ben jij begonnen met fietsen? Heb je altijd met helm gefietst?
Altijd. Okay. Vanaf het eerste moment. En toen was het ook wel gemeengoed. Hè. Het is natuurlijk wel heel bizar.
Dat was wel een helm met een schaal.
Dat toen was er nog geen veiligheidssysteem.
Nee, okay,
dat kwam later.
Ik heb nog gefietst met van die
worsten.
Van die worsten.
Worstenhelmpjes. Ja, nee, dat is wel ver voor mijn tijd. Het is ook wel bizar als je weer beelden ziet van bijvoorbeeld de Tour.
Ja.
En waar er nog gesprint wordt zonder helm. Dat kan je nu niet meer voorstellen.
Ik kan me nog herinneren dat ik bergen beklommen, dat ik dan met mijn helm afdeed als ik omhoog fietste.
Ja.
Ja, dat komt helemaal niet meer op nu.
En je ziet ze nog steeds natuurlijk wel.
Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Als je denkt van nou, kan ik rijden 8 km/u en ik ga een uur lang klimmen, dan nog. Hè.
Ja. Maar we hebben natuurlijk innovaties, vernieuwingen. Als het aankomt inderdaad op veiligheid, op gewichtsbesparing,
op comfort,
maar vooral ook steeds het verminderen van je luchtweerstand. Ja. Zeker de pro's, daar is deze hele mooie voorbeeld van. Maar ook die tijdrithelmen. Kan het nog gekker?
En we natuurlijk, bijna niet. Ze hebben nu echt de randjes van de UCI-regels opgezocht.
De Visma bike, de Dart Vader lookalike. Ja. Specialized met de sok. Nou, dat mag niet meer, hè, die sok onderaan die helm. Uno X, dat je eruit ziet als een soort van bad-eend.
Ja.
De gekke constructie. Waarom gaan die fabrikanten zo ver om... Is dat die marginal gains?
Ja, die marginal gains. Het zijn bijna soms niet eens marginal gains, maar serieuze gains. Ik ben...
Want jullie hebben die pokhelm getest.
Ja, twee jaar terug hebben we al een keertje 7 helmen in de windtunnel in België getest. En toen dachten we al zo, dat is een enorm verschil.
Al die fabrikanten proberen ook aan te tonen door inderdaad windtunnels in te gaan.
Ja. Waarbij ze dan vaak zeggen, als je 45 km/u rijdt, dan win je 30 seconden. Denk je, ik en onze lezers die rijden geen 45 km/u.
Nee, maar om het wel aan te tonen, heb je toen 7 helmen getest.
We hebben toen 7 helmen getest en daar zat... Enorm verschil in, daar zat volgens mij 30 watt verschil tussen de langzaamste en de snelste helm. En 30 watt is gewoon echt heel veel.
Moet zeker je
heel
bij hard tijdrit. Trainen.
Ja, en bij tijdrit is dat helemaal essentieel natuurlijk. En waar we toen ook achter kwamen was dat het heel belangrijk is dat een helm bij jouw bouw past bijvoorbeeld. Ik ben heel groot en ik ben in verhouding niet breed, maar ik ben absoluut wel breed. En ik heb die rare helm op die zo breed wordt.
Ja, die van Pok.
En,
we worden niet gesponsord door Pok. Die mensen dus worden goed, echt niet gesponsord
heel goed
door
om mijn schouders heen. Ja. Dat werkt bij mij dan heel goed. Terwijl als je heel smal bent of een andere vorm rug hebt of zo, dan kan een andere vorm helm wel heel erg helpen. Maar dan heb je het echt heel erg over tijdrijden. Ja. Maar ook als je gewoon wielertourist bent en je doet rondje IJsselmeer of je gaat Amstel Cold Race fietsen. Het scheelt je op een dag, scheelt het je gewoon energie. En als die helm net zo lekker zit en even duur is, waarom zou je meer energie willen verspillen dan nodig is? Dus het is gewoon.
Maar deze helm hebben jullie ook getest.
Deze hebben we ook getest. En dit was al een hele grappige test. We zijn naar een industrieterrein gegaan. Daar heeft Ronald hem opgezet. En dan bij drie verschillende wattages heeft hij 3 rondjes gereden. Eén keer met deze helm, de andere keer met een geventileerde helm.
Ja, en de weersomstandigheden bleven gelijk.
En ik ben erachter gaan fietsen, maar wel op zo'n afstand dat ik geen slipstream had. Maar ik probeerde dan de afstand gelijk te houden. En je zag dus bij hem een groot verschil in snelheid. En bij mij zag je dat ik veel meer watt moest gaan trappen. Als hij deze helm op had, dan moest ik 8 watt meer trappen dan wanneer hij die andere helm op had. Dat is een heel raar idee.
En als je dat vertaalt in snelheid, die 8 watt, waar kwam dat ongeveer op neer?
Dat scheelde volgens mij bijna 2 km/u. Ja. Nou, dat had ik moeten weten. Ben ik even kwijt.
Nou ja,
maar we gaan de test binnenkort...
In Fiets Magazine...
In Fiets Magazine nummer 8 komt die. En online gaan we de testgegevens met cijfertjes even delen. Dus dan kan je nalezen.
Nee, dat is ook wel leuk om deze achtergrondinformatie te geven. Hoe ver we soms gaan. Om inderdaad ook aan te kunnen tonen. Ja. Hè, door zelf te testen.
Ja.
of het daadwerkelijk nou wat oplevert.
Ja, en dit is een leuke soort. Een windtunneltest is ook op zich wel nuttig, maar dat is natuurlijk, je hebt dan de wind van dezelfde kant. Je hebt geen andere omstandigheden. En hierbij het gewoon een
in de buitenlucht.
In de buitenlucht, echt de praktijktest. Dus, ik vond het een heel leuk resultaat.
En als je het hebt, dat vind ik best een baanbrekende innovatie. Het systeem van Hybar uit Amerika.
Ja, we zijn daar natuurlijk gewend aan die losse bandjes. Die riempjes die onder je kin gaan en die wit uitslaan van het zout.
En je slaat hem aan. Precies, soms als je het niet schoonmaakt, dan wordt het in plaats van zwarte bandjes worden ze wit.
Ja,
een beetje ranzerig.
Ja, als het velletje, ik weet niet of je dat wel eens hebt gehad, maar ik heb wel eens gehad dat het velletje...
Eén keer. Ja, en daarna leer je het ook direct af.
Precies. Hybar heeft nu een hard kunststof systeem gemaakt met een soort scharnierpunt onder je oren.
Ja, met een boa-sluiting.
Met een boa-sluiting.
En dus die je op je schoenen hebt, hebben zij nu toegepast in een sluiting onder je oor.
Ja, en dat heeft allerlei voordelen volgens hen. Wij hebben hem allebei al opgehad.
Ja, ik heb hem opgehad inderdaad. Ja. En wat natuurlijk vind ik wel inderdaad echt het anders maakt. In plaats van dat je wat je gewend bent, de bandjes die je aan de onderkant dus inklikt. Ja. Is dat dit een kunststofband is eigenlijk. Ja. En die je van boven, dus van boven inderdaad.
Zet, zeg maar, normaal, als je je helm opzet, zit hij op je voorhoofd. Ja. En daarna duw je hem naar beneden, tot hij onder je kin zit.
Het is heel apart. De eerste keer dat je denkt, maar daarna denk je, dat is eigenlijk wel heel makkelijk.
Ja, ik vraag me wel af...
Want het is van kunststof.
Moeten er in de praktijk nog bij gaan fietsen? Ik vraag me af hoe dat gaat met de pootjes van je bril. Of die er niet tegenaan tikken.
Ja, die pootjes, en dat vind ik optisch wel een dingetje.
Die zit eronder.
Dat, als je het hebt inderdaad over regels van soigneren.
Ja.
Hè? De bandjes, of tenminste de pootjes van je bril, die doe je altijd over
je bandjes,
over het bandje. Maar dit moet onder het bandje.
Ja, dat kan niet anders. Ja.
Nee.
Dus dat is even wennen. Maar het voordeel daarvan is dat je helm eigenlijk niet meer verkeerd op kan zetten. Nee. Ik zie nog steeds vooral vrouwen trouwens die een helm op hun achterhoofd zetten in plaats van goed op hun hoofd. Misschien omdat dan een haar er nog onderuit.
Ja, dan heeft die helm geen enkele zin.
Dan werkt die helm niet. Hij zit altijd goed onder je kin. Hij kan niet te los zitten.
Nee.
En een voordeel is, twee voordelen eigenlijk. Het blijkt stiller te zijn.
En ze zeggen ook hier dat het inderdaad sneller is.
Ja.
Hè? Dus de weerstand, omdat bandjes kunnen natuurlijk nog wel eens wat
wapperen. Ja.
En dit is natuurlijk een stabiele constructie. Ja. Dus het moet wat ze besparen.
Ja.
Het is prettig qua geluid bij je oren.
Ja.
Nou, ben ik wel heel benieuwd in de praktijk.
Ik ook.
Kan je dat echt merken?
En het is natuurlijk heel makkelijk schoon te houden.
Ja.
Dat is ook alweer fijn.
Qua inderdaad schoon kunststof.
Ja.
Dus inderdaad, je houdt het even onder het water. Maar we gaan hem testen.
Ja.
Nou, we gaan je op de hoogte houden van die innovatie. Maar ik vind het wel tof dat je weer iets nieuws ziet wat echt daadwerkelijk anders is.
Ja, het wacht is een beetje op van die... Dat visier wat op zo'n helm zit, dat je daar je gegevens in kan zien van je.
Ja, want als je het inderdaad hebt over inderdaad de toekomst. Hè? Ik bedoel, Hybar is dan weer iets nieuws. Maar wat kunnen we nog meer verwachten? Je hebt er wel eens gezien met helmen, met inderdaad die de richting aangeven. Hè?
Ja.
Door ledlampjes.
Ja. Dat vind ik al mooi. En dat is er eigenlijk al uitontwikkeld. Want er zijn echt hele mooie helmen die achterop gewone pijlen hebben staan. En als jij... naar links gaat, dan gaat er achterop gaat het pijltje naar links aan. Dus dan ziet achterop komend verkeer in het donker welke kant je op gaat. Er zit ook verlichting op. Een rood lampje op de achterkant. Als je gaat, sommige die kunnen al harder gaan branden als je gaat remmen en zo. Dus qua veiligheid hartstikke mooi. Maar dat zijn wel zware helmen nog. En er moet natuurlijk weer een accu in zitten en lampjes allemaal extra. Dus ik weet niet of dat echt gemeengoed gaat worden. En ik weet ook niet of de gemiddelde mountainbiker en wielrenner daarop zit te wachten. Dus meer misschien voor de stadsfiets. Maar waar ik vooral denk in de toekomst is inderdaad data en misschien ook nog wel muziek of zo.
Ja, of andere sensoren die bijvoorbeeld
hartslagmeterband. Ja, waarom zou je dat niet op je hoofd kunnen meten? Ja. Of core temperature. Ja. Of,
en customized helmen eigenlijk. Ja, dat is natuurlijk in de tour, hè. Helmen die mooi gecustomized zijn met de bollen of in het geel. Ja. Maar eigenlijk best wel gek dat je als consument die keuze nog niet hebt. Om echt gewoon bij het bestellen gewoon je helm te kunnen customizen.
Ja, er zijn natuurlijk mensen die het doen.
Ja.
Maar geen helmfabrikant. Ik heb toevallig laatst heb ik zelf een helm gespoten. Met van die zoutkristallen. Ja. Ik weet niet of je dat kent.
Nee.
Dat doen ze bij fietsen ook. En dan een soort kristallen, die los je op in water. Dat doe je op je helm, dan komen er allemaal een soort kristallen op. Daar spuit je dan overheen en vervolgens met een natte spons haal je die kristallen weer weg. En dan krijg je een heel mooi effect. Dus, nou, heel druk mee
en
geweest.
En dat kan je ergens kopen.
Dat kan je kopen en heel gedoe geweest. Uren lopen scheuren en dat is eigenlijk best wel grappig geworden. Dat zal ik nog eens laten zien. Maar je hebt natuurlijk mensen die schoenen heel tof beschilderen. Dat kan me voorstellen. Als je een... jij krijgt binnenkort zo'n Orbea als testfiets?
Nee, die heb ik al binnen. En dat is, daar kan je inderdaad de connecte fiets gewoon zelf samenstellen.
Ja,
dat
zeggen dus welke kleuren wil je hebben. Ja, zou nog leuk zijn als je een
bijpassende
helm hebt.
Voorvork. Ja. Maar ik bedoel, alles is tegenwoordig te customizen.
Ja. Ik denk dat het heel duur is om een helm.
Om dat te oplagen gewoon.
De oplaag is klein en een helm spuit is ook best wel... Je moet heel veel afplakken. Het is best wel een gedoe. Terwijl een frame spuiten is natuurlijk is ook wel een gedoe hoor. Maar die moet toch gespoten worden.
Ik denk als je het hebt over Kusma helmen dat een keer aan gaat komen.
Ja,
als je
wel.
Als fabrikant verschil wil maken. En zeker ook dat consumenten dat steeds belangrijk vinden. Kijk maar naar het customizen van je kleding. Ja. Wat heel normaal is. Is er dan nog iets wat we dan nog over het hoofd hebben gezien? Qua een belangrijke verandering?
Ik ben heel benieuwd wanneer de airbag komt.
Ja, dat is een hele belangrijke. Ja, de airbag. Ja. Want vertel er eens over. Er zijn nu al van.
Er zijn systemen. Daar heb je een soort kraag
om je nek.
Om je helm zitten. Met een gaspatroon.
Volgens mij
een
Scandinavisch bedrijf die dat... Ja.
Er zit een gaspatroon in en een sensor. En die sensor die signaleert wanneer je valt.
Ja.
En dat gaat echt in een fractie van een seconde. Pompt die dan een kraag om je nek heen. Waardoor je hoofd veel beter beschermd is. En je nek.
Dat is iets wat al een aantal jaar op de markt is, maar nog niet echt wil doorbreken.
Nee, ik denk dat dat ook komt doordat het nog te groot en te prijzig is. Volgens mij is het heel duur.
Ja.
Ook maar één keer bruikbaar als ik het goed heb. Dus, maar dat zou wel een mooie innovatie zijn.
Oké, dat is een hele mooie om af te ronden.
Ja, zijn we er al doorheen?
Ja, dan zijn we er alweer doorheen.
Doen we rap.
Dit was Fiets de Podcast aflevering 77. Abonneer je op Fiets de Podcast. Maak ons blij met de review, want zo zijn we makkelijk te vinden voor andere fietsliefhebbers. Vragen of opmerkingen mail je naar podcast@fiets.nl. Tot de volgende Fiets de Podcast en blijf fietsen!